Wij zijn vorige keer ongeveer geëindigd met een opsomming van geestelijke gaven zoals die in de Bijbel benoemd worden. En dat is een teleurstellende ervaring, denk ik altijd, omdat ze nauwelijks benoemd worden. We hebben een paar rijtjes gekregen uit verschillende schriftgedeelten, maar erg specifiek zijn die niet. En zelfs de langste opsomming, die uit 1 Korinthe 12, althans in het begin van het hoofdstuk, is een wat vage opsomming over woord der wijsheid, woord der kennis, geloof of trouw, gaven der gezondmaking, die kunnen we nog net thuis brengen, werkingen der krachten. Aan de hand van het woordgebruik kom je erbij dat het blijkbaar gaat om zaken die wij als bovennatuurlijk beschouwen, dat wil zeggen wonderen. Maar welke dan, weten we niet, want die van de gezondmaking die werd al apart genoemd. Dus welke dit dan in vredesnaam mogen zijn, is ook wat onduidelijk. Nou ja, we kunnen wel een paar wonderen vinden in de Bijbel die daaronder zouden vallen. Maar geen gebeurtenissen waarin wij dat gedemonstreerd vinden. Dus het blijft wel twijfelachtig. Profetie is voor ons inmiddels in onze dagen ook een onduidelijke. Daar hebben we het nog wel over wat uitgebreider. Onderscheidingen der geesten is ook twijfelachtig, want we weten niet eens meer wat geesten zijn. Het wordt soms als een wondergave beschouwd. Ik heb die neiging helemaal niet. Maar om goed te beschrijven is ook wat lastig. Later heet het beproefde geesten of ze uit God zijn. Er wordt helemaal niet gesproken over een wondergave of zo. Er wordt gewoon gezegd, wij zouden dat doen. En daarna heet het niet beproefd, maar de geesten, maar beproefde profeten. Dat wil zeggen, er zijn valse profeten, valse leraars, worden ze ook genoemd. In de eerste Johannesbrief is dat, hè. Dat soort uitspraken, zodat je bij het woord geest nou niet meteen hoeft te denken aan een spook of een fantoom of hoe noem je zoiets?
Zombie.
Zombie, ja, een golem, ja, noem nog eens. Dat hoeft niet meteen, want het kan veel meer zijn dan dat alleen. Dan hebben we menigerlei talen, dat slaat kennelijk op het spreken in tongen. Daar gaat het trouwens uitgebreider over in hoofdstuk 12 tot en met 14 van 1 Korinthe. En daaraan verwant uitlegging der talen, dat heb ik ze alle 9 genoemd, voor zover ze daar in één opsomming genoemd worden. De andere opsomming, daar ben ik mee begonnen geloof ik vorige keer, staat er niet meer op, nee. Dat is die ook uit 1 Korinthe 12, maar dan uit het laatste deel van het hoofdstuk. 1 Korinthe 12 vanaf vers 28, ja. God heeft sommigen in de gemeente gesteld en dat ik daarmee begonnen ben is gewoon omdat ze daar genummerd worden. Dat is hoopvol. Maar ook dat valt tegen, want de nummering houdt na 3 alweer op. Het wordt dus, God heeft in de gemeente gesteld ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars en daarna de hele rest. Wat het maar wezen mag. Krachten, gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, voor Nederland wel interessant zijn, mag dat even te zijn. Menigerlei talen en daarna de vraag, zijn ze alle apostelen, zijn ze alle profeten, blijkbaar niet, enzovoorts. Het wordt al minder nauwkeurig weer. En zo blijft het ook, want in bijvoorbeeld Romein hoofdstuk 12, dat is het eerste hoofdstuk waar je ooit leest over die gaven. Daar heet het profeteren, bedienen, leren, vermanen, uitdelen, voorstaan, barmhartigheid doen. Weinig aansprekend moet ik u zeggen. Profeten wordt, dat kunnen we nog net zo'n beetje plaatsen, dat is interessant. Maar daarna wordt het bedienen, leren, vermanen, uitdelen, voorstaan, barmhartigheid doen. En daar kan je toch ook niet al te veel bij voorstellen. Maar wat ik maar zeggen wil, het zijn steeds andere begrippen, andere termen die genoemd worden. En de essentie ervan moet duidelijk zijn, het is niet nauwkeurig gespecificeerd. Het bestaat niet, er is niet een rij van gaven waarvan je er dan één kunt hebben of kiezen of nastreven of niet. Er zijn er een paar die wel heel expliciet zijn en met nadruk vermeld worden en ook toegelicht worden. En daar blijft het dan ook bij. Maar het eigenaardige daarvan is weer dat nou juist die gaven, later in de Bijbelse geschiedenis zelfs maar niet meer voorkomen. Zelfs helemaal niet meer genoemd worden, ook niet meer aan de orde zijn, enzovoorts. Dat wil zeggen, ze zijn blijkbaar van voorbijgaande aard geweest, omdat ze weliswaar een functie moesten vervullen, maar nadat die functie vervuld was, zijn ze niet meer nodig. En wordt er ook niet meer over gesproken. En dan blijven die algemene termen over van dienen, behulpsels, vermanen, uitdelen, voorstaan enzovoorts. Dat is eigenlijk het meest opmerkelijke van al deze zaken. Wij dienen te beseffen natuurlijk dat we hier in deze nog bijbelse geschiedenis terecht zijn in de allereerste generatie, om zo te zeggen, van onze tegenwoordige bedeling en daarmee trouwens van helemaal nieuwtestamentische tijd. En het heeft tot gevolg gehad dat in die dagen dan ook deze bijbelboeken geschreven werden. Dat wil zeggen wat wij gewoonlijk het Nieuwe Testament noemen. Wat ook weer een niet zo'n prettige aanduiding is, want beter was geweest zijn de nieuwtestamentische bijbelboeken. Want het Nieuwe Testament is een ander ding. Het Nieuwe Testament is het nieuwe verbond waarvan Christus het hoofd is enzovoorts. En als u denkt dat het Nieuwe Testament dan misschien beschreven wordt in het Nieuwe Testament, maar nou krijg je al lastige taal, dan moet ik u zeggen dat ja, dit valt niet te bestrijden, maar als u zegt, ja, maar het Nieuwe Verbond wordt in het Nieuwe Testament uiteengezet, dan zeg ik, nou ja, oké, prima, maar het volgende punt is dat het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, uiteengezet wordt in de Oud-Testamentische geschriften. Dat is net zo goed waar. En wat het Oude Testament betreft, wordt uiteengezet in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, dus je komt er niet zo. Dat is echt niet waar. Wat je kunt zeggen, wat je moet zeggen, en ook moet constateren, of vooral goed moet onthouden, is dat de boeken Matthäus tot en met Openbaring aangeduid moeten worden als nieuwtestamentische bijbelboeken, afgekort tot Nieuwe Testament, helaas. Maar dat is zo, omdat al die boeken geschreven zijn in de dagen van het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen, populair gezegd, na de opstanding van Christus. En dat van Openbaring wist u dat vermoedelijk wel. Hoewel het daar eigenlijk van nauwelijks enig belang is. Maar voor Matthäus tot en met Johannes is het van groot belang te beseffen dat het achteraf geschreven is. Het zijn nieuwtestamentische bijbelboeken, omdat ze geschreven zijn in nieuwtestamentische tijd. En ze hebben ook een specifiek doel, uiteraard. Dat doel is tweeledig. Nou ja, het is eigenlijk maar één doel natuurlijk. Maar als ik zeg tweeledig, had ik ook kunnen zeggen, het is zowel leerstellig als praktisch, maar u weet, ik ken het onderscheid tussen leerstellig en praktisch toch niet. Als leerstellig is en niet praktisch, dan kun je het leerstellig ook wel vergeten. Betekent het ook niks immers. Dus daar gaan we weer. Het nut van de nieuwtestamentische bijbelboeken is natuurlijk, nou ja, in de eerste plaats, het meldt ons de geschiedenis van de komst van de Messias, logischerwijze. Dat is waar. Maar voor de rest geldt dat in het Oude Testament, dat wil zeggen in de Oud-Testamentische Bijbelboeken, heel wat zaken, Bijbelse waarheden op zichzelf, niet geopenbaard werden, maar wel werden vastgelegd. Hebben die? Het onderscheid moet je ook kennen. Ik ontleen dat meestal voor het gemak maar even aan Efeze 3. Daar wilde ik toch vanavond nog wel even naartoe. Efeze hoofdstuk 3 vanaf vers 2. Indien gij maar gehoord hebt. Nou ja, dan kun je zeggen, daarom werd die brief geschreven. Hè? En waarschijnlijk al deze nieuwtestamentische bijbelboeken. Wij moeten iets gehoord hebben. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling, huishouding letterlijk. Via het Hebreeuws is het zelfs heerschappij, economie, dat woord is het. Indien je maar gehoord hebt van de huishouding der genade gods, want zo wordt die genoemd, gekenmerkt die huishouding. Dat is op zich weinig bijzonders. In Hebreeën heet zoiets de troon der genade. En in Romeinen 5, is het Romeinen 5? Romeinen 6, heet het de heerschappij van de genade. En hier heet het oikonomia van de genade, maar oikonomia is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord memshala en dat wordt normaal vertaald in de Statenvertaling met heerschappij. Hallo? Goed, dat was een taalkundige kwestie, die laten we nu maar weer even schieten. Maar als je het leest voor als heerschappij is het ook goed. Eigenlijk bijbelser. De heerschappij der genade, troon der genade. Daar moeten wij van gehoord hebben, want u wordt geacht te weten dat in oud-testamentische tijd tot en met, of tot aan, de dood van de Heer Jezus, de wet heerste. In elk geval vanaf de dagen van Mozes. En dat neemt het grootste deel van de Bijbelse geschriften in beslag. Niet het grootste deel van de Bijbelse geschiedenis overigens. Maar het was heerschappij van wet. En pas sinds de opstanding van Christus heerst genade. Geef mij de gelegenheid, want ik doe even rustig aan. Geef mij de gelegenheid om te zeggen dat je daar toch goed op moet letten. Want kijk, iets als verbondstheologie, die in evangelische kring ook helemaal is doorgedrongen overigens, als u mij vraagt. Die zegt gewoon, kijk, onder het Oude Testament, ja, daar was de wet, maar daar was ook genade. En in onze dagen is er de genade, maar er is nog steeds de wet. Met als conclusie, maakt dus geen verschil. Oude verbond of nieuw verbond, maakt geen verschil. Dat is de praktische consequentie van verbondstheologie. En ik heb het een evangelische gelovige letterlijk horen zeggen. Sindsdien citeer ik hem altijd maar. Hij zei, natuurlijk worden wij behouden door geloof in de Heer Jezus Christus, maar de bedoeling is dat wij leven onder de wet, en voor zover wij dat niet kunnen, ontvangen wij genade. Ja, later heb ik gehoord dat dat algemeen gereformeerd gedachtegoed is. Weet ik veel. Hè? En het wordt dus door elkaar gemixt. Men kent daar ook maar één verbond. Het verbond. We hebben geen idee wat over het verbond. Alle verbonden in de Bijbel worden samengegooid in de blender. En er worden wat wetenschappers op losgelaten, theologen. Die maken er dan een mooi verhaal van, waarvan ze op voorhand zeggen dat wij het ook niet kunnen begrijpen. Maar dat is hun eigen schuld dat wij het niet kunnen begrijpen. Ze hebben dingen die God gescheiden heeft samengevoegd. Dat het in de Bijbel. Nee, het staat niet in de Bijbel. Maar het had er kunnen staan misschien. Hè? Ja. Maar dat is wat gebeurd is. Men kent het onderscheid niet. Maar je moet ook niet zeggen, er was wet en er was ook genade. Dat is het hele punt niet. Dat is wel waar, maar daar ging het niet over. Dat is buiten de orde. Vanaf Mozes heerste de wet. En daarvoor al heerste de zonde. En toen de wet erbij kwam, heerste de zonde nog steeds en zelfs nog sterker door de kracht van de wet. Dat is nou het aardige ervan. Dat staat in het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen, in het Nieuwe Testament is geschriften, wordt dat uiteengezet, hoe die wet werkt. In retrospectief. Dat wil zeggen, terugziend op, wordt gezegd hoe het werkte. En wat je eruit moet concluderen enzovoorts. En in onze dagen heerst de wet niet meer, die is beëindigd. De heerschappij ervan is weggenomen. Hij is er nog wel, bij ligt in het museum. Hij is niet meer actief. Wij leven onder de heerschappij van de genade. En nadat eerst is vastgesteld dat de heerschappij van de wet niks fatsoenlijks tot stand brengt, hoewel de wet geacht wordt te fatsoeneren, te vormen, u weet wat een fatsoen is toch? Een vorm, een model, een mal. Waar dat woord vandaan komt, weet ik niet, maar vooruit. Maar daarna wordt vastgesteld in de Nieuwtestamentische tijd, in onze dagen, wat genade vermag. En om dat tegen te gaan, heeft men dus de wet weer vervangen door, of de genade weer vervangen door de wet, enzovoort. Wie dat doet, dat weet u, dus daar gaan we maar niet verder op in. Maar het verschil is niet of het er was of niet, het gaat erom of het heerst. En in onze dagen heerst genade, en dat is wat hier staat. Indien je maar gehoord hebt van de economie, de huishouding, maar beter, de heerschappij van de genade Gods. En dat is wat natuurlijk in nieuwtestamentische tijd sinds de opstanding van Christus gepredikt wordt. De Heer Jezus Christus in zijn opstanding werd gesteld tot hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. En sinds zijn opstanding is dus het nieuwe verbond van kracht. En het is een verbond dat gesloten wordt, inderdaad niet met alle mensen, maar alleen met de gelovigen. Daar ga ik ook maar niet verder op in. Ja, daar ben ik de hele avond daarover bezig. Met die oude kwestie van wat de Heer doet of gedaan heeft, doet hij dat alleen voor de, doet hij dat voor de wereld, voor alle mensen, of doet hij dat alleen voor gelovigen, de uitverkorenen in calvinistische termen. En het antwoord is, het hangt er vanaf welk werk je bedoelt. En het, zijn werk als hoge priester naar de orde van Melchizedek is een werk alleen voor de gelovigen. En dan begint het ook aan ons op het moment dat wij tot geloof komen, eerder niet. En hij zal het voleindigen, zegt Filippenzen 1, tot op de dag van Christus, enzovoorts. Hij werkt in ons, het willen en het werken, wat het me wezen mag. Hè? Goed. Maar wat hier staat is dus in Efeze 3 vers 2, indien gij maar gehoord hebt, zo, want daar moet je in elk geval, dat is maar, slechts, daar moet je in ieder geval van gehoord hebben, de huishouding der genade gods, die mij gegeven is aan u, hetgeen wil zeggen, het is Paulus bekendgemaakt en hij maakt het weer aan ons bekend. Let op wat er niet staat, er staat niet dat het niet aan anderen bekend is gemaakt. Sommigen lezen het zo weer, om Paulus wel een heel exclusieve positie te geven onder de apostelen, maar dat berust ook op een misverstand. Het is niet alleen aan Paulus bekendgemaakt, maar goed, wat aan anderen bekendgemaakt is, ja, dat is zijn verantwoordelijkheid niet. Daar heeft hij wel mee van doen, maar het is zijn verantwoordelijkheid niet. Zijn verantwoordelijkheid is, het is hem bekendgemaakt. Namelijk, vers 3, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. En ik probeer het snel te doen, anders kom ik helemaal aan mijn onderwerp niet meer toe. Kijk, dat woord openbaring, wij kennen onze eigen taal niet meer, hè. Maar het betekent ontsluieren, openmaken. En baring in de zin van blootleggen. Heb je dat? Openbaring. Dat wil zeggen, er wordt iets blootgelegd. Het Griekse woord betekent precies hetzelfde, ontsluiering. Hè? Dat wil zeggen, de bedekking wordt ervan afgetrokken. Implicerend, en dan moet je goed bij de les blijven natuurlijk, implicerend, dat het er al was, maar het was nog bedekt. En waar het gaat om bepaalde leerstellige waarheid, wil zeggen dat die leerstellige waarheid er dus al was, dat wil zeggen vast ligt in de oud-testamentische geschriften zoals die bestonden in de dagen van Paulus. Alleen, ze zijn in die schriften bedekt als het ware. En de openbaring van die dingen houdt in dat die bedekking er dus afgenomen wordt en dat dus iemand kon vertellen wat die schriftgedeelte waar het over gaat in het bijzonder betekenen. En daar kunnen we ook makkelijk enige avonden mee vullen met dat soort schriftplaatsen. Die in zichzelf in het Oude Testament absoluut onduidelijk zijn. En dat was er ook de bedoeling van. En die in het Nieuwe Testament alsnog worden toegelicht, geopenbaard. Eigenlijk is het zo dat overal waarin het Nieuwe Testament het Oude geciteerd wordt, en dat komt nogal eens voor, heeft het die bedoeling. Om te zeggen, kijk, dat staat er, maar dit is de betekenis. En het zijn vaak schriftplaatsen die in zichzelf volstrekt onduidelijk zijn. Zal ik een voorbeeld noemen dan? Eentje maar, een makkelijke, een heel makkelijk voor de hand liggende. Je bent terecht na de opstanding van Christus. Daarna moet dus het evangelie gepredikt gaan worden. Dat gebeurde voor het eerst officieel in Handelingen 2 op den Pinksterdag. De eerste Pinksterdag zeg ik altijd. Petrus doet een schriftlezing. En hij zegt, dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Maar daar was je nooit opgekomen uit jezelf. En tot vandaag stelt men er dus vragen over en trekt men Petrus' opvatting in twijfel en zegt, ja, Petrus zei dat wel, maar hij sprak voor zijn beurt. Ultradispensationalisme leert dit. Je zegt, Petrus zei dat wel, maar hij sprak voor zijn beurt, want achteraf blijkt dat hij het niet juist had. En als dat een te moeilijke conclusie is, zegt men, nou ja, het was wel juist, maar achteraf heeft de Heer het toch veranderd. Nee, dat is wat men leert, sorry. In alle oprechtheid. Zodat je maar weer ziet dat die uitspraken uit Joël zo duidelijk dan toch niet zijn. Die wilde ik niet aanhalen, maar daarna wel een ander. Want Petrus begint dan zijn toespraak en citeert dan uit Psalm 16. Leest in end uit voor. U weet wel, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de weg des levens bekendgemaakt en al dat soort zaken meer. Psalm van David. En Petrus citeert het en zegt dan, mannen broeders, het wordt dus heel plechtig, mannen broeders, Hij zegt, het is algemeen bekend en ik mag vrij uit erover spreken, zegt hij. Zegt hij ook nog, geef me na, handelingen 2, links onderaan de bladzijde, dus daar staat het. Hij zegt, maar het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Daarvoor blijkbaar niet. Dat weten we, want dat staat al in Matteüs 16, dat hij niet vrij uit mocht spreken, Petrus. En niet mocht zeggen dat Jezus de Christus was en zo, weet u wel. Maar daar zegt hij, het is mijn geoorloofd vrijheid tot u te spreken over de aartsvader David, die die psalm geschreven had immers, dat die man is gestorven en begraven, zegt hij, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. De meeste dagen waren geteld inmiddels, maar want het is er niet meer, hè. Maar hij zegt, hij is begraven, zijn graf is onder ons tot op deze dag. Dat is 1000 jaar ongeveer, iets meer denk ik, na het overlijden van David. Nou, wat is er dan nog van David over? Heeft hij verderving gezien? Je zou het wel denken. Daarna zegt Petrus, oké, dan stellen we dus nu vast dat Psalm 16 weliswaar door David geschreven is, maar het gaat niet over David. Het staat al in de ik-vorm, maar dat is ook maar een vorm, een literaire vorm. Hij zegt, nee, het gaat niet over David. Maar David, al zo hij profeet was en wist dat de Heer uit zijn lijf, een zou verwekken die hij op zijn troon zou zetten en dat soort dingen meer. Kortom, omdat David wist dat uit hem de Messias zou voortkomen, daarom heeft David dit geschreven over Jezus. Dat zijn ziel is niet verlaten geworden in de hel enzovoorts. Maar als je Psalm 16 leest, kom je niet op die gedachte hoor. Echt niet. Als je alle psalmen gelezen hebt en je begint dan overnieuw, je komt dan bij Psalm 16, heb ik de indruk dat je dan wel op die gedachte komt. Want er zijn nogal wat van die psalmen met precies dezelfde strekking. En dan vraag je je toch af, waar gaat het in vredesnaam over? En langzamerhand leer je dan dat heel de schrift spreekt over de Heer Jezus Christus. Dus dat is dan je eerste optie. Maar bewijzen kun je het niet. Want het staat nergens bij dat dat zo is. En het is Petrus die in Handelingen 2 zegt, zo is het. Petrus, geïnspireerd en wel, als apostel en profeet. Hij rukt dus de bedekking van Psalm 16 weg, en daarmee ook, want het was nogal een wilde beweging, denk ik altijd, de bedekking van al die andere psalmen. Daarna begin ik altijd prompt overnieuw te lezen in Psalm 1. Wel gelukzalig is degene die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog zit op gestoelte de spotters, of wat was het ook alweer. Dan vraag je toch ook af, over wie gaat het? Dat weet je dan toch, over wie het gaat? Nou, niet over mij in elk geval. Ja, het gaat over de Heer Jezus Christus. Nog een voorbeeld dan? Ik wil het eigenlijk niet doen, maar goed, nog één voorbeeld dan. Er was een kamerling uit Morenland. Beide termen zijn discriminerend tegenwoordig, maar zo heet hij nou eenmaal. Er was een kamerling uit Morenland. Die zat in zijn rijtuig en hij las uit de rol van Jesaja. En meer bijzonder Jesaja 53. Toen kwam de Filippus bij en die vroeg aan hem, verstaat gij wat gij leest? En toen zei die kamerling, die zei, hoe zou ik kunnen als niemand het mij uitlegt? Over wie zegt de profeet dit? Vraagt hij, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf? Want de meeste literatuur is meteen autobiografisch, als is het ook geschreven in de hijvorm. Nou goed, over wie zegt de profeet het? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus zegt, gaat over Jezus. En hij verkondigde hem Jezus. Enzovoorts. En dan wordt er dus de bedekking afgenomen. En u zegt, ja maar Jesaja 53 is toch duidelijk dat het over de Heer Jezus gaat. Dan zeg ik, ja nadat wij eerst de Nieuw-Testamentische Bijbelboeken hebben gelezen wel. Maar anders waren wij niet op de gedachte gekomen dat dat een Messiaanse profetie was. En de Joden geloven het officieel tot vandaag de dag nog steeds niet, dat het een Messiaanse profetie is. Wat het dan wel is, weten ze ook niet. Ze slaan het ook meestal over, officieel. Maar dat is weer een ander verhaal. Hebben die nog? Nou ja, en dan heb je nog heel wat schriftgedeelten in het Oude Testament. Die staan überhaupt in de vragende vorm, zonder een antwoord. Aan wie is daarom des Heren geopenbaard? Nou, toch in Jesaja 53 was dan vers 1 ook maar. Aan wie is de arm des Heren eigenlijk geopenbaar? En later, ik ben gevonden door degene die naar mij niet zochten. Wie dan? Staat er toch ook niet bij? Dat willen we toch weten? Nou, dat leer je uit het Nieuwe Testament. Zie? Omdat het systematisch zo toegelicht wordt. Dat wil zeggen, schriftgedeelte genomen en de Heer stelt vragen. En hij zegt, schriften gelezen, oh ja, heb je nooit gelezen dan de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks? En het is wonderlijk in onze ogen, dat wil zeggen, wij weten niet waar het over gaat. Betekent dat? Staat er allemaal op Psalm 118? Toen begonnen ze te vermoeden dat het over hen ging, staat erbij. In Matthäus 21, als de Heer het aanhaalt. Dat is een vraag. Nog eens een vraag. Bij nader inzien was het een antwoord. Maar het antwoord staat in de vragende vorm. Het antwoord is, wat is zoeter dan honing en wat is sterker dan een leeuw? Maar het is een zeer onbevredigend antwoord. Op de vraag. Spijzen ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. En het antwoord is, wat is zoeter dan honing en wat is sterker dan een leeuw? En dan weet je het nog niet, staat nog in de vragende vorm. Want er steekt nog wel heel wat meer achter dan alleen die leeuw en die honing in die geschiedenis van Simpson. Dat begrijpt u toch of niet? Ja. Maar het wordt niet verteld. En dat zijn de dingen die in het Nieuwe Testament uiteengezet worden. Met kracht van profetie. Niet op grond van dat men ijverig het Oude Testament bestudeerd heeft en toen tot conclusies kwam. Nee, de Heer zelf, dan wel de Geest zelf, zal de discipelen, de apostelen, de gelovigen in heel de waarheid leiden. Dat is Matthäus, of dat is Johannes 14, 15, 16. Daarna volgt Johannes 17 en dan zegt de Heer, uw woord is de waarheid. Dus waarin zouden de gelovigen geleid worden? In uw woord. En dat woord bestond tot op dat moment uit Genesis tot en met Malachi. Zie je? Er waren profeten voor nodig, er was de werking van de geest voor nodig, om de bedekking weg te nemen van het Oude Testament. En het wordt zelfs tamelijk uitgebreid benoemd in 2 Korinthe 3, waar staat dat bij het lezen van het Oude Testament die bedekking blijft, over het boek, dan wel over Mozes, dan wel over het hart. En de bedekking wordt pas weggenomen als men komt tot de Heer Jezus Christus. Vat het maar wat samen, omdat er zit veel meer aan vast, ook aan die uitspraken, maar goed. Maar het beginsel is in ieder geval dit, men zou tot geloof komen, dan wordt de bedekking weggenomen. Zie. En dat is een bediening van de apostelen en daarmee van profeten. Apostelen zijn trouwens profeten en profeten zijn niet altijd apostelen. Maar dat even terzijde. Maar op goddelijk gezag dus worden de schriften verklaard. En dat is wat Paulus hier zegt in Efeze 3, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. En de zin gaat verder in vers 5, de hoofdzin althans. Deze verborgenheid, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. Want bekend zijn is wat anders dan geopenbaard zijn of geopenbaard worden. Schriftplaatsen zijn bekend, die kan men kennen, maar of men ook weet wat ze betekenen, dat is een ander verhaal. En daarom wordt het ook zo geformuleerd, eerst in vers 3, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, en vers 5, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. Aan wie? Aan mij, zei hij in vers 3. En in vers 2, en sommigen ontlenen daaraan het idee dat het alleen aan Paulus is bekendgemaakt, hetgeen tamelijk naïef is, want Paulus zelf zegt er meteen achteraan in vers 5, gelijk zij nu, want verborgenheid is vrouwelijk, hè? Gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen, meervoud, en profeten, meervoud. In theorie zou het kunnen zijn, apostelen en profeten, namelijk één categorie. Apostelen zijn namelijk profeten. Maar het hoeft uiteraard niet. Het kan ook zijn apostelen die profeten zijn. En los daarvan ook aan profeten die geen apostelen zijn. Maar goed, hij zelf heeft het bekendgemaakt aan zijn heilige, dat wil zeggen in zijn dienst gestelde, dat is de betekenis van heilig, apostelen en profeten. En dat door de geest. Het is dus een profetisch werk. En waar nou eenmaal al die nieuwtestamentische bijbelboeken per definitie geschreven zijn door profeten, want zij schreven woord van God toch? We geloven toch dat al die boeken van Gods wegen geïnspireerd zijn. Mag je dus besluiten dat in al die nieuwtestamentische bijbelboeken inderdaad die verborgenheid geopenbaard wordt. En dat is ook zo, ik kan het ook demonstreren, maar ja, dan zijn we weer een paar weken verder. Maar dat geldt voor al die bijbelboeken. Er wordt het een en ander uiteengezet. Het punt is namelijk dat in het Oude Testament verborgen gehouden werd. Niet, het werd er buiten gehouden. Het werd in het Oude Testament, in de geschriften, verborgen. En in die schriften werd verborgen gehouden waar het met betrekking tot onze tegenwoordige bedeling. En met als gevolg daarvan ook sommige zaken in verband met toekomende bedelingen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het hele punt is namelijk dat in onze dagen de gemeente gevormd wordt. Dat is in het Oude Testament zonder meer verborgen. Maar aangezien de aanwezigheid of het ontstaan, de vorming, de bouw van de gemeente ook enige consequenties heeft voor de verdere vervulling van de Oud-Testamentische profetie, in de dagen van de wederkomst van Christus namelijk, betekent het ook dat bepaalde delen van die profetie ook verborgen was. Vandaar dat het boek Daniël in zichzelf heel erg incompleet is. Er zijn grote delen van Daniël, ik zal het anders zeggen. De meeste hoofdstukken van Daniël kun je heel goed volgen, tot een bepaald punt en dan wordt het vaag. Dan begrijp je niet meer precies hoe het zit. En waarom dat is? Ja, omdat je op een bepaald punt aankomt bij onze tegenwoordige tijd, de roeping van de gemeente enzovoort, en dan wordt het een beetje moeilijker. Want daar blijkt niet maar sprake te zijn van de komst van Christus, maar dan zou er gesproken moeten worden over de eerste komst van Christus, daarna een periode van 2000 jaar tussen notabene, en daarna de wederkomst van Christus, dan gaat het eigenlijk pas verder. En dat wordt niet expliciet in Daniël gezegd. Dat wij het in Daniël toch terugvinden. Ja, dat is omdat we Daniël lezen als onderdeel van het Oude Testament. In het licht van het Nieuwe Testament. Dus we hebben de uitspraken van de Heer Jezus. In de eerste plaats in Matthäus 24 en Lucas 21. Die reden over de laatste dingen heet dat, hè. Daarna hebben we uitspraken in de brieven van Paulus, zo hier en daar. Met name in de beide Thessalonicense brieven. En uiteindelijk het boek Openbaring, waarvan je niks kunt begrijpen eigenlijk. Maar er is maar één reden voor. Het staat ook niet op zichzelf, het is de aanvulling op Daniël. En als je Daniël daar buiten houdt, kun je Openbaring ook niet volgen. Maar het is andersom. Openbaring is de openbaring van wat met name in Daniël verborgen was. En daarom heet het ook zo. Het is een openbaring van wat bedekt was. En het wordt daar dus toegelicht. Maar het geldt niet alleen maar voor openbaring in relatie tot Daniël. Het geldt voor alle nieuwtestamentische bijbelboeken in relatie tot de oudtestamentische. Die gemeentelijke waarheid en de consequenties daarvan voor de toekomst en de wederkomst van Christus, dat moest nog bekendgemaakt worden. En dat ook weer inclusief het wezen en de aard van de gemeente, zelfs misschien de geschiedenis van de gemeente. Ik zeg dat met een slag om de arm, omdat ik daar nou toch niet op in wil gaan. Maar ik denk het ook dat dat ook te vinden is. Maar in ieder geval ook het reilen en zeilen. Bestaat dat? Reilen en zeilen. In Friesland moet het kunnen. Het reilen en zeilen van de gemeente enzovoort. Hoe die gemeente in de praktijk gebouwd wordt en functioneert. En hoe de gemeenteleden met elkaar om zouden gaan. Maar in de eerste plaats met de Heer. En welke hun relatie is tot de Heer. Wat de beginselen zijn voor hun, zullen we zeggen, ethiek. En al dat soort zaken. Want dat kun je in het Oude Testament niet vinden. En de vloek in het christendom is dat men de basis voor de christelijke ethiek zoekt in het Oude Testament en dus in de Mozaïsche wet. Waar anders? Heb u dat? En dat is 100% mis. Dan komt men ook onder de vloek van de wet, waarvan Paulus schreef dat we daar nou juist van verlost zijn. Van de vloek van de wet. Enzovoorts. Die hebben u toch? Ik neem aan dat die dingen redelijk bekend zijn. Maar het is soms wel nuttig omdat die grote lijnen eens te zien. En ook te begrijpen waar de misverstanden vandaan komen. Die zijn vaak hoogst elementair. Het heeft vaak geen enkele zin om in discussie te gaan over details daaruit. Het gaat om de grote lijn. En die grote lijn wordt gemist. De grote lijn is dat je in het Oude Testament beloften vindt met betrekking tot een nieuw verbond onder leiding van wat we dan maar de Messias noemen, Christus in het Grieks dus, enzovoort. En daarna komt hij. En daarmee komen we terecht in nieuwtestamentische tijd. En dan moet het een en ander aangevuld worden, omdat we leven in de dagen van een ongeloof van het Joodse volk, het volk waarbij dat koninkrijk van de Messias juist zou beginnen. En ik moet u zeggen, het ongeloof van dat volk is ook weliswaar in het Oude Testament aangekondigd, maar hoe het daarna verder zou gaan, wordt niet vermeld. Wel dat het ooit een keer tot geloof zou komen, maar dat moet nog gebeuren. Maar wat er in de tussentijd zal gebeuren, ja, dat vind je niet. En als je het vindt, is het omdat je het weet, uit het Nieuwe Testament. Dan vind je het terug, leerstellig eigenlijk nauwelijks. Als je het al terugvindt, vind je het in de eerste plaats terug in de symboliek van het Oude Testament. In de geschiedenissen van het Oude Testament. Omdat daarin dikwijls gemeentelijke waarheid wordt uitgebeeld. Maar dat is achteraf dat we dat vast kunnen stellen. Maar dat is het hele punt. Die bedekking is daar afgenomen. Daarom zegt het Nieuwe Testament in 1 Korinthe 10 bijvoorbeeld, deze dingen alle zijn hun overkomen, ons tot voorbeelden, zijn beschreven tot lering van ons. Het is hun overkomen, maar het is geschreven tot lering van ons. Het zijn beelden. De hele geschiedenis van, laten we zeggen, Sarah en Hagar dan wel, Isaac en Ismaël. Daarvan staat gewoon in Galaten 4, dat zijn dingen die andere beduiding hebben. Het is wel historisch, natuurlijk is het historisch, maar het heeft ook een betekenis. En dan zegt hij, nou ja, Sarah en haar zoon Isaac zijn een beeld van het nieuwe verbond en Hagar en Ismaël zijn een beeld van het oude verbond. Maar wij onder het nieuwe verbond, wij zijn zoals Isaac, wij zijn de zoon van de vrije, wij zullen erven. Maar degenen die onder de wet leven, zoals Ismaël, die een slaaf was, enzovoorts, ja, die zullen niet erven, enzovoorts. En dan blijkt gemeentelijke waarheid vast te liggen in de eerste hoofdstukken van de Bijbel dus al. Nou ja, in ieder geval het eerste Bijbelboek. Daar was je nooit opgekomen als niet iemand het vertelt. En wat dacht u van de tabernakel? Wordt uitgebreid vermeld hoe het ding gebouwd moet worden. Heel uitgebreid, mag ik wel zeggen. En daarna weten wij toch niet hoe het moet eigenlijk. En wordt ons gezegd, nou ja, er waren twee man die geïnspireerd door de geest daar dan gestalte aan gaven, tot in de details, weet u wel. Azalia, wou ik zeggen, maar dat is een plant, geloof ik, weet ik niet. Dus, hè? Bezaliel is het, nou schiet hij met u binnen. Het gaat wat trager, op deze leeftijd. Bezaliel en Aholiab. Ja, nou goed, die maken dan die richten dan die tabernakel in, dat die twee mannen een beeld zijn van de gemeente, is te moeilijk om dat gauw even uit te leggen, maar het is wel zo. Maar het doet er nou niet toe, want wat ik wilde zeggen, is dat die tabernakel wordt ingericht, en er wordt nooit op teruggekomen, er wordt nooit gezegd waarom het moet zoals het moet. Toch? Tot in Hebreeën hoofdstuk, 8 en 9, beide geloof ik, daar wordt ineens aangehaald. En er wordt gezegd, nou ja, heel die tabernakel is een uitbeelding van het nieuwe verbond en hoe het tot stand komt. En in Hebreeën 9 wordt gezegd, nou ja, het nieuwe verbond waaronder wij leven, dat is het heilige der heiligen. En het oude verbond, de wet, dat is het heilige. En als eenmaal per jaar de dienst in het heilige der heiligen plaatsvond, als uitbeelding van het nieuwe verbond, waarbij de hoge priester inging eenmaal per jaar in het heilige der heiligen, dan mocht er geen priester aanwezig zijn in het heilige. Terwijl anders altijd een priester, minstens één, aanwezig moest zijn in het heilige. Paulus zegt dus, met andere woorden, als het nieuwe verbond aanbreekt, moet de dienst onder het oude verbond gestopt zijn. Dat is trouwens ongeveer de strekking van heel die brief, de Hebreeënbrief. We leven onder het nieuwe verbond, niet onder het oude, of met de woorden 2 Korinthe 3, we zijn bekwaam gemaakt om dienaar te zijn van een nieuw verbond, niet van het oude verbond. En zo verder. Maar het tabernakel geeft daar uitdrukking aan en later de tempel ook. En dan zegt u, maar er was toch nog meer aan die tabernakel dan alleen die twee vertrekken. Dan zeg ik, ja, maar dat zijn dingen waarvan wij nu van stuk tot stuk niet zullen spreken. Want dat staat erbij in Hebreeën 9. Dan krijg je een hint van, die andere dingen hebben ook een betekenis, maar dat vertel ik je nu niet. En het wordt ons ook nooit verteld, maar hij heeft ons een hint gegeven, een clue heet zo'n ding. Waar is mijn hint? Bij mijn clue. Ja. Nou goed, hij heeft ons een aanwijzing, heet zo'n ding geloof ik, hè, gegeven. En daaruit kunnen we de rest begrijpen. Maar het is precies, er gebeurt dus precies wat ik zeg steeds. Die bedekking wordt weggetrokken. Nou, daartoe dienen die Nieuwtestamentse boeken. Maar daarmee heb ik ook gezegd, daartoe dienden dus de apostelen en profeten. Wat is hun taak, hun verantwoordelijkheid, apostelen en profeten? Beschouw ze nu maar even weer als bij elkaar horend. Omdat het hele verzameling Nieuwtestamentische profeten is eigenlijk. De bedoeling was om die bedekking weg te trekken. Nou, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes, heet het dan. Het verhaal gaat verder met, en als de bedekking weggetrokken is, valt er geen bedekking meer weg te trekken. En dat betekent het eind van de bediening van apostelen en profeten. Moeilijker is het niet. En wat je overhoudt, is niet zoek een profeet of vraag aan een profeet. Wat je overhoudt is onderzoek de schriften. Of, ja, goed, dat staat in Johannes, oké. Dan neem ik gewoon 2 Timotheus 3, vers 16. Heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing in allerlei opzichten enzovoorts. Hebben we die nog? Zal ik er nog een noemen? Nu ik dit toch zo zeg, kan ik wel even ook 1 Petrus noemen. Nou ja, er is maar 1 Petrus natuurlijk, maar vooruit. 1 Petrus. Zei ik 1? Ja. Maar ik bedoel er 2, hoor. Ik bedoel 2 Petrus. Ja, er is maar 1 Petrus, maar ik bedoel 2 Petrus. Ja, leuk is die, hè. En in het Engels is het de 2e Petrus, hè. Second Peter, ja. Ja. Er is er maar 1. Er is ook maar 1 Jesaja, maar volgens sommigen heb je 2 Jesaja's. Het is allemaal lastig hoor, jongen. Hè? Je moet ervoor doorgeleerd hebben. Nou goed, 2 Petrus 2, vers 1. Daar wordt inderdaad eerst gezegd in de laatste versen van hoofdstuk 1... dat heel die Bijbel, de profetie, het profetisch woord, dat is in de praktijk gewoon heel de schrift. Er is er maar 1, de schrift, die is niet van eigen uitlegging... Geen profetie is van eigen uitlegging, dat is vers 20 van hoofdstuk 1. Dat betekent dat geen boek uit de Bijbel, maar eigenlijk ook geen hoofdstuk uit de Bijbel, in zichzelf verklaard kan worden. Geen profetie is van eigen uitlegging. En u weet dat ook de profeten in het Oude Testament meerdere profetieën kregen. Maar Petrus zegt geen profetie is van eigen uitlegging. Een van de fouten die men maakt in de theologie is dus dat men zich specialiseert op 1 Bijbelboek of 1 bepaalde gedachte enzovoorts. Er kan nooit wat worden, want zo werkt het niet. Het is 1 boek, het is 1 geheel, het heeft ook maar 1 schrijver. En daarom moet je het in zijn geheel consumeren of niks mee doen, hè? Dat is wat Petrus zegt, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen, dat is meervoud, de heilige, wil zeggen in dienst van God staande, de heilige mensen Gods, of mannen Gods, door de heilige geest gedreven zijnde, dat wil zeggen meerdere mensen, maar 1 geest, hebben gesproken. En daarna meteen, en er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Die riepen, al zo zegt de Heer. En dan zei de Heer, ja dat roepen ze wel, maar ik heb helemaal niks gezegd hoor. Staat er dan, hè. Terwijl ik helemaal niet gesproken heb en zo. Het waren valse profeten. Berusten op een, ook in onze dagen hardnekkig bestaand misverstand. Namelijk het misverstand dat profeten bij machten zijn om woorden te spreken die... door de kracht van die woorden of door de kracht van die profeet dan ook vervuld zullen worden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus je huurt een profeet in, die laat je Israël vervloeken, en dan gebeurt dat als de goede profeet is. Dat geloofde men. En dat idee bestaat vandaag nog steeds. Er zijn er mensen, zelfs gelovige mensen, die denken dat als ze maar geloven dat iets gaat gebeuren, en als ze maar hard genoeg geloven, of sterk genoeg, of diep genoeg geloven, dan gaat het ook gebeuren. Waarom weet ik niet? Hun eigen kracht, of de kracht van hun geloof? Of kunnen ze door de kracht van hun geloof God manipuleren? Ja, 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 ja. Ja, als je niet gehinderd wordt door kennis van zaken, dan... Maar daar heb ik een goed antwoord op. Ook als men niet gehinderd wordt door kennis van zaken. Indien men geen geloof had als een mosterdzaadje, je zou bergen verzetten. Dan zeg ik, ja, dat geldt voor het verzetten van bergen. Doe het maar dan.
Hè? Want men zegt dat alle dingen zijn mogelijk voor hem die gelooft. En daar hoor ik een paar.
Ja, er zijn schriftplaatsen uit verband gerukt. Aardig is ook, want ik ken er ook wel een paar. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft, enzovoort. Maar het hele punt is dat erbij staat wat die alle dingen zijn, hoor. Ik vermag alle dingen. Dus heel beperkt, toch. En dat is met veel meer zaken zo. Dat is ook een kwestie van bid en u zal gegeven worden enzovoort. Maar dat staat ook niet op zichzelf, dat in een bepaald kader, een bepaald verband. Het gaat ergens over en daar slaat het dus ook op. Nou ja, doe maar. Maar er staat hier dus, er zijn ook valse profeten geweest onder het volk, onder Israël. En dan, want om die volgende zin gaat het me, gelijk ook onder u valse. Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Dan vul je in profeten geweest zijn. Of profeten zijn zullen. Maar er staat er niet eens. Er staat leraars. Zijn er dan geen valse profeten onder ons tot vandaag? Ja, wis en waarachtig wel. Waarom zegt hij dat niet? Het is eenvoudig omdat God geen profeten meer geeft. Dus je kunt alleen nog maar hebben dan valse leraars, valse profeten, in die zin niet. Je kunt alleen lui hebben die zich tot als profeet uitgeven, maar dat is makkelijk genoeg. Die zijn per definitie dan valse profeet. Of het ernstig is, weet ik niet. Want dikwijls hebben ze toch niks ernstigs mee te delen, dus dan maakt het ook al weinig uit. Nee, ik relativeer dat meteen. Maakt me zoveel niet uit. Meestal maakt het niks uit namelijk.
De valse profeten, wat namelijk.
Jawel, maar goed.
En de valse profeet zelf zegt natuurlijk dat hij wel het woord van God.
Ja, precies, ja. Maar daarom moet je weten hoe het... Maar daarom moet je weten hoe het zit. Dit is gemakkelijk. Er zijn geen valse profeten onder ons. En als er profeten zijn, zijn het überhaupt geen profeten. Dus die kun je meteen aan de kant schuiven. Want Petrus zegt, er zijn valse profeten geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen. Het enige andere wat je met het vers kunt doen, is verklaren dat profeten en leraars hetzelfde is. Zo, want zijn synoniemen. Maar dat is niet zo. Dat is makkelijk genoeg aan te tonen. Dat dat niet zo is. De profeten spreken het woord van God, rechtstreeks wel te verstaan. Een van de woorden die vertaald wordt met profeten, het belangrijkste geloof ik, is zelfs een woord dat eigenlijk maar gewoon mond betekent. En in het Nederlands snavel. Maar vooruit. Nep. Nebbe. Maar goed. Maar het punt is, God spreekt en hij gebruikt de profeet als zijn mond. Op de wijze van Mozes en Aaron. Daar staat er, en Mozes zei tot de farao, maar u en ik weten dat Mozes zijn mond hield en dat Aaron sprak. Want God had Aaron als mond, staat er letterlijk. Als mond hadden ze ook kunnen vertalen met profeet. Maar goed, als mond gegeven aan Mozes, want Mozes had een spraakgebrek. Of zoiets. Die was slecht van de tongriem gesneden of iets dergelijks. Nou, als je ook 40 jaar bij die schapen in de woestijn bent, dan gaat het wel ten koste van de omvang van je dictionary. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Maar ga maar om het beeld, om het idee. Er staat Mozes, zeide met Waza Aaron. En als er staat, de Heer zegt zus en de Heer zegt zo, dan is het de profeet die dat woord van God rechtstreeks ontvangt en formuleert. Dat is een profeet. Naar Bijbelse maatstaven. Heb je dat? En als iemand zich vandaag profeet noemt en het moet goed gepraat worden, dan rekt men het begrip profeet op. Zodat die iemand zich alsnog profeet kan noemen. maar in de uitgerekte toepassing van het woord. Maar dat is niet de Bijbelse toepassing, dus dat kan je zo niet doen. In onze dagen geldt dat weliswaar het woord van God gesproken wordt, maar op basis van wat zwart op wit aan ons is achtergelaten, of overgeleverd, of hoe de breedte mag. En in hoeverre daarbij sprake is van inspiratie, dat zullen wij nooit weten. Dat is misschien maar goed ook. Maar ik weet dat het in ieder geval is op basis van schriftkennis, uiteraard. In onze dagen kun je alleen zeggen, de Heer zegt zus en zo, als je dat vanuit de Bijbel kunt aantonen. Maar ja, dat is het werk van de leraar. En ik geloof dat dat de reden is waarom Petrus het woord profeet vervangt door leraar. Ik zou geen enkele andere reden kunnen bedenken. Want het is niet hetzelfde. Zie? Nou goed. Zij worden overigens niettemin antichristen genoemd. De valse leraars. Dat er ook valse profeten opstaan in de zin van lui die helemaal geen profeet zijn en zich er wel voor uitgeven. Dat is ook zo, dat is ook gebeurd. Maar daar maakt Petrus dus helemaal geen melding van. Het zal nog gebeuren in de toekomst natuurlijk. Hè? Ga ik me verder niet op in. Het hele punt blijft namelijk dat het bekendmaken, dus Efeze 3 dus weer, hè? Het bekendmaken van de verborgenheid, dat is het werk van de apostelen en profeten, van alle apostelen en profeten, en daarom valt daaronder ook het schrijven van al deze nieuwtestamentische bijbelboeken. Is voortgebracht door profeten. En daarna is het ook niet meer nodig. Daarna hebben wij die schriften. Dat is de regel, dat is de normale gang van zaken. Waarbij ik niet wil uitsluiten dat soms dingen gezegd worden door iemand die rechtstreeks van Gods wegen geïnspireerd zijn. Maar dat maakt zo iemand nog niet tot profeet. En bovendien hoeft dat ook nog niet eens de bedoeling van de persoon in kwestie te zijn. Zeg ik het duidelijk of niet? Voorbeeld, de heer K. Javas. Ergens in Johannes, waar het maar was. 10 of 11, ik weet niet meer aan mijn hoofd. Die sprak het Sanhedrin toe en zei, als die Jezus zo doorgaat, raken wij onze positie kwijt, want als heel het volk op hem stemt, zijn wij demissionair. Moet dat goed uitgelegd zo? Dan raken wij onze plaats kwijt, onze positie, onze macht. Zullen de Romeinen ons naar huis sturen, want we hebben toch geen macht. Nou goed. Dus het beste is dat wij die Jezus ombrengen. Het is, en dan houden wij ons gewoon onze plaats. Zodat het volk ook beter. Want het is beter dat één man sterft voor heel het volk dan dat heel het volk verloren gaat. Zei hij. En er staat een feintjes achter. Commentaar kennelijk van Johannes. Die zegt, en dat zeide hij niet uit zichzelf. Maar het was een profetie. In zijn positie bovendien van hoge priester, dat was zijn bedoeling niet, maar er kwam een uitspraak uit die helemaal klopt. Alleen stak iets anders in elkaar dan Kaja vast gedacht had. En die wist ook ongetwijfeld niet dat het een profetie was.
Sowieso nog een, die staat niet in de Bijbel, maar die is onder het Jodendom bekend, dat de hoge priester toen de tempel verbrandde, die kreeg de boodschap van waarom is die tempel verbrand? En het was omdat gij mij zonder reden gehaat.
Ja, ja, ja.
En dat wordt ook afgemeten. Dat was de reden. Zonder reden. Zonder haat, zonder reden.
Ja.
Wij hebben geen idee waarom God dat nou doet.
Nee, nee. Ja, dat is een profetie. Ja, de Bijbelse uitspraak of van de Heer Jezus zelf natuurlijk. Hè? Ja. Nou, enzovoort. En terwijl ik toch Efeze 3 voor me heb liggen, moet ik ook maar even lezen dan het laatste deel van Efeze 2. Want daar ging het al over de verborgenheid, dat wil zeggen over de bouw van de gemeente in onze dagen. De geheime bouw van één tempel. Dan wel de bouw van één onzienlijke tempel. Een verborgen tempel. Dat is de gemeente namelijk. Hè? Want de uitspraak, die zal mijn naam een huis bouwen. Uit 2 Samuel 7, over dat zaad van David, krijgt ook inderdaad een dubbele vervulling. Straks in de toekomst, in de wederkomst van Christus, maar in onze dagen ook reeds. Want hij bouwt een huis voor de naam des Heren. En dat zijn wij, zegt de... Nou, ze zeggen nogal wat plaatsen. Maar ik dacht terwijl ik het zei aan 1 Timotheus 3 en aan Hebreeën 3. Maar ik heb het hier voor me liggen in Efeze 2. Waar staat zo in vers 19. Zo zijt gij dan, gij die eertijds heidenen waart, uit vers 11 eigenlijk. Zo zijt gij dan niet meer allochtonen, vreemdelingen en bijwoners. Maar gij zijt medeburgers der heiligen en huisgenoten gods. Dat is een lastige vertaling. Want het had eigenlijk moeten zijn genoten van het huis gods. Meen ik. Gij zijt deelgenoot van het huis gods. En, want vers 20 en verder geeft commentaar op dat huis van God. En die mis je eigenlijk in de vertaling zo. Nou ja, je moet er drie keer overheen lezen, dan heb je hem wel hoor. Maar gij zijt genoten van het huis gods. Een huis gods namelijk, en dat is een huis kan een familie zijn. Nou, het kan een volk zijn, maar dat is een familie als het goed is. Maar een huis kan ook zijn het gebouw waarin de familie woont. Of waarin het volk woont, dan is het een land, maar dan heet het ook huis. Maar het kan ook gewoon een huis zijn van bakstenen enzovoorts. En waar de gemeente een priesterlijk volk is, omdat de gemeente bestaat per definitie uit eerstgeborenen, heet het huis dus ook een tempel. Hè? Het huis is een tempel, een priesterlijk huis. Ik had nog moeten noemen natuurlijk 1 Petrus, waar diezelfde dingen ook staan. Hè? Maar dan 1 Petrus 2. Maar hier staat dan, gij zijt niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers de heiligen en genoten van het huis gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Wat zijn apostelen en profeten dus? Fundamentleggers. Fundamentleggers. Geen dakdekkers. En die zie je nooit door elkaar lopen, die lui. Dat wil zeggen, fundamentleggers en dakdekkers. Toch? Als die dakdekkers komen, zijn die fundamentleggers al lang verzoenen. Verdwenen. Toch? Dus het hele punt. Waarom waren er apostelen en profeten? Omdat het fundament gelegd moest worden. De basis. Op goddelijk gezag. Op goddelijk gezag door de kracht van het spreken van de Heer zelf. En dat deed hij door deze ambtenaren, beambten. Want u weet, het ambt van apostel is een treffelijk ambt. Dan wel dat van opziener ook natuurlijk, maar vooruit, hè. Maar van Gods wegen aangesteld, aangewezen, zo heet dat. Gebouwd op het fundament der apostelen, waarvan slaat weer niet op het fundament, maar nog steeds op dat huis overigens, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoek. En dit is ook het wegtrekken van de bedekking van Psalm 118 over de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot uiterste hoek. Nou ja, hoofd des hoeks, maar hoofd is uiterste in de zin van hoogste. Dat had ik zo vertaald kunnen worden. En dus hoofd des hoeks, dat wil zeggen, het is niet een steen in het fundament. Christus is het fundament. En niet maar een hoeksteen in het fundament of zoiets. Dat heeft iemand uitgevonden en het is heel hardnekkig. De hele gedachte van een hoeksteen in het fundament. Wat vandaan komt, weet ik niet, het hele idee. Want wat nou als het gebouw rond blijkt te zijn? Dan heb je helemaal geen hoeksteen. Ik heb die dingen nooit kunnen begrijpen, als kind al niet. Echt niet. Bovendien, als Christus de hoek is van het gebouw, onder, in de grond. De hoek van, dat vertellen ze toch altijd, de hoeksteen. Wie zijn dan die andere drie? Aangenomen dat het huis vierkant is en niet zeshoekig. Hoewel zeshoekig ook goed te verdedigen valt. Op basis van de Davidster en zo. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar wie zijn dan die andere hoeken? Wie is er dan gelijkwaardig aan? Kom je nooit uit. Nee, het is ook een misverstand. Waarvan slaat namelijk niet op het fundament, maar slaat op het huis. En de Heer is daarvan niet zozeer uiterste, hoewel dat correct is, maar hoogste. De uiterste in verticale richting namelijk. Hij is hoofd des hoeks, Psalm 118. Hij is namelijk de eerste steen van het bouwwerk. Dat is in het fundament officieel. In de praktijk ook nooit. Want ik heb als kind al vastgesteld, er staat zo'n woordje, eerste steen gelegd hoor, een prachtig eerste steen gelegd hoor. Ik denk, dat kan nooit de eerste zijn, want er zitten minstens 10 lagen.
Onder.
Al onder. Ja, je loopt maar met vragen rond en dan vraag je ernaar, geeft niemand ooit een antwoord op die dingen. Hè? Maar het is een oud gebruik, het leggen van de eerste steen. Die werd gelegd in de grond, dan zie je hem later niet meer. Maar men stelt de prijs op dat we die eerste steen later nog zien. Het was een plechtig ogenblik, dus die wordt dan wat hoger gelegd. Maar dan is het niet meer de eerste steen. Hè? Dat weet u toch, hè? De eerste steen is per definitie het fundament namelijk. Maar Christus is heel het fundament van de gemeente. Het is gelegd door de apostelen en profeten in de zin van Christus is ons gepredikt. Door de apostelen en profeten, op goddelijk gezag, mede op grond van de oud-testamentische profetieën, die aan de profeten, dan wel apostelen, werden geopenbaard, om zo te zeggen. En de laatste steen van het bouwwerk is ook Christus, in zijn wederkomst. Hij is namelijk het hoofd. Uiterste hoek is gewoon hoofd, namelijk hoek, dat betekent het bovenste punt. En dat is het, daarom een fatsoenlijke piramide heeft geen top. De piramide ook niet. Maar dat is ook weer een ander verhaal. Daar gaan we het ook maar niet verder over hebben. Dus vooruit maar weer. Wat hier voorgesteld wordt, is inderdaad een bouwwerk in de vorm van een piramide namelijk. Iedereen weet wat er op die top hoort te zitten. Alle lijnen gaan daar naartoe. Van 4 naar 1. 4 naar 1. Het kruis en die 1. Enzovoorts, van 4 naar 5. En wat het maar wezen mag, is zo'n Bijbelse systematiek waar ik nou ook niet verder op inga. Dus vooruit maar weer. Maar wat er gezegd wordt dus, is dat het huis gebouwd wordt op het fundament van apostelen en profeten. In vers 21, in welke, vertaald met op welke, het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel. Want het is een priesterlijk huis, een heilige tempel in de Heere. Maar de fundamenten worden niet meer gelegd. En dus, apostelen en profeten hebben we niet. En nog een paar van die gaven trouwens niet. Eenvoudig omdat die ook geen doel meer hebben. We hebben in dit verband nog een fraaie zin aan het einde van de Romeinenbrief. Helemaal aan het slot. Nou ja, in het vijfde slot of zoiets van de Romeinenbrief. Want die wordt nogal eens een paar keer afgesloten. Dan komt er toch weer wat. PS, PS. En aan het eind komt dan de zegenbede. Romeinen 16. Die zin begint in vers 25. Hem. En dan gaat de zin pas verder in vers 27. Vers 25, hem. En dan vers 27, de alleenwijze God. Zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. En die lange tussenzin geeft commentaar op die God en wat hij doet. En dat is die God, vers 25, die machtig is u vast te stellen, te bevestigen, naar, of in overeenstemming met, naar mijn evangelie. Het is niet noodzakelijk dan ook niet de evangelie van iemand anders. Maar het is in ieder geval wat Paulus predikt en dat is zijn verantwoordelijkheid. Hè? Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, dat is dat evangelie uiteraard, de prediking van Jezus Christus. En dan weer naar, en dus in overeenstemming met, de openbaring der verborgenheid, de ontsluiering van wat bedekt was, letterlijk. Met dezelfde woorden ongeveer als uit Efeze 3. De verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is. Zie, de bedekking is weggenomen. Maar die nu geopenbaard is. En die door de profetische schriften naar het bevel des eeuwigen Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Of iets korter, maar nu geopenbaard is en onder al de heidenen bekend is gemaakt. En niet alleen maar door Paulus uiteraard. Maar het is geopenbaard door de profetische schriften. Dat is door de profeten uiteraard, waarvan Paulus er dan een was. Maar hij zegt, door de profetische schriften. Zodat wij voortaan ons niet dienen te wenden tot profeten, maar tot profetische schriften. Welke profetische schriften? Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen, Romeinen, Corinthiërs, tot en met Openbaring. Alle nieuwtestamentische bijbelboeken. Toch? Nou ja, tenzij anders vermeld. Maar in ieder geval de boeken van Malachi, dat op zijn minst. Hè? En als u mij vraagt, omdat het gewoon blijkt, alle nieuwtestamentische bijbelboeken. Die dienden dus tot openbaring van die verborgenheid. Daarmee wordt in de praktijk, dat wil zeggen de facto, het begin gemaakt met de bouw van dat huis, van de gemeente, door de prediking van die boodschap dus. En daarom zijn deze profeten dan wel apostelen fundamentleggers. En dat is een specifieke bediening en die is beperkt dus. Hè. En ik noem er nog één andere, want dan hoef ik toch maar één bladzijde om te slaan, dus dat is makkelijk. Dan kom ik in 1 Korinthe 3, waar inderdaad de gemeente beschreven wordt als één tempel. De bekende woorden, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in u woont? Dat is vers 16 van 1 Korinthe 3. Maar dat idee van dat bouwwerk begint in vers 9. Want wij zijn Gods medearbeiders, Paulus en Apollos. Wij zijn Gods medearbeiders. Gods akkerwerk, zijt gij. Maar dat was het beeld dat in de voorgaande verzen gebruikt werd. Paulus had geplant en Apollos had nat gemaakt en... Dat is ook het werk van de zaaier, zal ik maar zeggen. En dan komt de begieter, weet je veel. Iemand die komt nat maken. Dat zal allemaal wel, maar dat is wat anders dan oogsten. Ik bedoel, daar heb je hetzelfde idee weer. Die zaaier is ook alleen een begin maar nodig. Hè? Paulus heeft geplant, Apollos heeft nat gemaakt. Wij zijn Gods medearbeiders en Gods akkerwerk, zijt gij. Maar dan wisselt de apostel van beeld. Want het is eerst akkerbouw, maar daarna wordt het, laten we zeggen, tempelbouw. En hij zegt dus... Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. En dan begint hij overnieuw. Na de genade Gods die mij gegeven is, dat wil zeggen, dat was zijn gave. En die gave wordt dikwijls, heel dikwijls zelfs aangeduid, niet als gave, maar als genade die gegeven is. Maar dat is het natuurlijk. Genade is gave en gave is genade. Maar Paulus spreekt dus over zijn eigen bediening, want dat is wat een gave is. Hè? Een dienstwerk heb ik u een van de vorige keren voorgehouden. Na de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als wijs bouwmeester, wat was dus zijn gave? Die van bouwmeester. Ja. Wat voor functie had hij? Wat was zijn verantwoordelijkheid? Die van bouwmeester. Hè? Heb ik als wijs bouwmeester het fundament gelegd? Nou ja, hij was apostel. Er is niks mee mis, maar we hebben al gelezen, apostelen zijn fundamentleggers. En hij zegt, ik heb als wijs bouwmeester het fundament gelegd. Nu in een wat smallere toepassing, maar blijft dezelfde toepassing. Alleen hier gaat het niet zozeer over de gemeente als zodanig, maar hier gaat het over de gemeente voor zover aanwezig in Korinthe. En dat betekent dus, hij heeft daar voor het eerst het evangelie gepredikt en ze bijbelse waarheid bijgebracht. En dus, ik heb als wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Dat was Apollos uit vers 6, die had nat gemaakt nadat Paulus geplant had. Zie? Maar dat wordt gewoon omgeschakeld naar het andere beeld. Hè? Hij zegt, ik heb het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. En of Apollos een profeet was, ik dacht het niet. Of een apostel, ik dacht het niet. Van Apollos leren wij dat hij een kenner was van de schriften, lees in Handelingen, was machtig in de schriften staten. En toch niet machtig genoeg, want hij werd terzijde geroepen door Aquila en Priscilla en die legden hem de schrift bescheidenlijker uit, gedetailleerder, waaruit maar weer volgde hij die verborgenheden dus niet kende. Wel in het algemeen nieuwtestamentische waarheid, de komst van de Messias, Jezus als Messias enzovoorts. Daar was het probleem niet. Maar hij miste het een en ander, blijkbaar. Staat hij bij wat? Maar er staat dat hem de schriften bescheidelijker werden uitgelegd. Hij viel dus niet in de categorie profeet of apostel. Aquila en Priscilla trouwens ook niet. Maar die moesten hem wat bijspijkeren, heet dat in bouwtechnische termen. Want daar hadden we het nou toch maar over. Hè? Hebben jullie nog tot zover? Dat was in Handelingen 18. Waar Paulus eerst in Korinthe was, Paulus reisde af. En toen kwam na dat Paulus vertrokken was, kwam Apollos in Korinthe. En toen moesten Aquila en Priscilla, die eerst huisvesting gegeven hadden aan Paulus, en bij wie Paulus gewerkt had als tentenmaker, weet je wel, moest Apollos toen vertellen hoe het eigenlijk in elkaar stak. Gedetailleerder. Dus die moesten de bedekking wegnemen, blijkbaar. Zie? En Paulus zegt, ik heb het fundament gelegd, een ander bouwt daarop, maar een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwen. En niet een ander ziet toe hoe hij het fundament leggen, want dat valt niet meer te doen, dat is al gebeurd. En uitdrukkelijk dus door een apostel. En daarna, want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Want als gedaan is wat gedaan moest worden, ja, dan houdt het werk op. En als het leggen van het fundament voltooid is, ja, dan hoeft er geen fundament gelegd meer te worden. En als dat het werk is van apostelen en profeten, dan heb je daarna dus geen apostelen en profeten meer nodig. En die krijg je dan ook niet. Wat moet je er ook mee? Heb je die nog? En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar in andere plaatsen moet het evangelie nog gepredikt worden. Ja, dat waren de evangelisten toch? Uit Efeze 4. Het is niks moeilijks aan, maar geen apostelen en profeten meer. Nou goed. Die bedieningen verdwijnen dus omdat ze hun functie gehad hebben. Bovendien, het Nieuwe Testament dat eindigt namelijk in Openbaring met name met uitspraken als en wie er iets aan afdoet, die ik zal zijn deel afdoen aan het geboomte van het geboomte des levens. Maar wie er iets aan toevoegt, die zij vervloekt. Dus ja, stel dat er iemand komt en die zegt, ja, er is iets wat niet in de Bijbel staat, maar de Heer heeft mij dat geopenbaard, en dat moeten jullie weten, want ik ben een profeet. Dan weet je hoe laat het is. Tijd om te vertrekken. Denk ik. Die is makkelijk genoeg, daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Daar is niks moeilijks aan. Je moet alleen de consequenties trekken. En als je dat niet wil, ja, dan ga je Bijbelse begrippen oprekken en ingewikkelde dingen bedenken. Er zijn die zeggen, wel even in de eindtijd, en in de eindtijd zou de Heer bijzondere dingen doen. Dus in onze dagen gebeuren bijzondere dingen die in het verleden niet gebeuren. Moet ik u zeggen, wel even volgens de Bijbel al 2000 jaar in de eindtijd. Dat wil zeggen, sinds de opstanding van Christus, want eindtijd is nieuwtestamentische tijd. Simpelweg. Toch? Dus dat geldt helemaal niet. Integendeel. Wat wij vinden is dat steeds minder het evangelie ingang vindt. En daarmee wordt het werk aan de gemeente dan meteen ook voltooid. De Heer stopt er dan mee. Zo simpel is dat. En daarna begint het verhaal overnieuw. In verband met de prediking van het evangelie naar Jeruzalem, Samaria, einde der aarde en wat het bij wezen mag, bekering van het Joodse volk. En dat zal dan wel gebeuren, omdat het dan gepaard gaat met de grote verdrukking. En het was in het verleden niet zo. Maar als het werk gedaan is, ja, dan houdt het dus gewoon op. En iets dergelijks geldt, omdat ik er nou toch zo over spreek, ga ik maar meteen door. Iets dergelijks geldt voor enige andere gaven, omdat die ook hun functie vervuld hebben. Wij hebben het al gehad over het spreken in tongen, mede naar aanleiding van 1 Korinthe 14, waar dat spreken in tongen wordt toegelicht. Is ook de enige plaats waar het wordt toegelicht, hè? En wat er de aard van is, en waarom het zo nuttig was, eventueel. En wat dan het nut ervan was. En dat laatste zou je ook moeten afvragen bij die andere wondergaven, namelijk die van gezondmakingen, van genezingen. Wij denken, egocentrisch als wij mensen altijd zijn, dat gaven van gezondmaking tot doel heeft om een mens gezond te maken.
Ja. Meer mee.
Maar dat is niet het doel. Ja, precies, ja. Er zit heel wat anders aan vast. Er zit heel wat anders aan vast. Zie? Want het is heus niet zo dat de Heer de regel van maakt om zieken te genezen. Bovendien, daar is altijd een zogenaamde laatste lijn, de bottom line. En de bottom line is dat wie er ook genezen werd ooit, ze zijn allemaal gestorven. En dus aan een ziekte noodlottig overleden. Toch? Of je moet zeggen, de Heer geneest wel van ziekte, maar niet van ouderdomskwalen. Waarna de vraag is, waarom zijn ouderdomskwalen geen ziekten? En wanneer is een kwaal een ouderdomskwaal? Sinds wanneer is een blinde darmontsteking bijvoorbeeld geen ouderdomskwaal? Wat voor verschil maakt het dan, zuster?
Nou ja, aan iemand die 20 is en die overlijdt, dat is toch knap tragisch. Terwijl iemand die op zijn 80 is overlijdt, dan denk je, ja, hij is ouder dan 50 jaar.
Ja, nou ja, je daagt me uit. Dus dan zeg ik, er staat in Prediker dat een mens beter meteen bij zijn geboorte kan overlijden, dat bespaart hem een hoop ellende.
Oh, ja. Maar je sterren,
zolder is
niet. Hè? Staat er?
Ja.
Dus dat zeg ik dan maar. Wat maakt het uit? Ja, het maakt het natuurlijk, er zit wat, er is iets verschil, maar objectief gezien is er natuurlijk geen verschil. Het houdt een keer op. Zo simpel is dat. Dus in verband met die genezingen zeg ik, nou ja, wat er ook genezen wordt, een mens wordt nooit helemaal gezond, hij sterft toch. Schiet niet op. Toch? Nou ja, wij zijn er dankbaar voor, omdat we nog wat zinners in het leven hopen te doen. En we hebben er nog wel aardigheid in, dat is een zeer bevoorrechte positie. Maar zo wat. Dat maakt niet zoveel uit. Echt niet. Weet je wanneer het wat uitmaakt? Als je nog niks gedaan hebt met je leven, als je er nog niks van gemaakt hebt, als er nog niks gebeurd is, zal ik maar zeggen, niks zinnigs, dan moet het nog gebeuren. En de jonge mensen hebben dat idee, ze moeten nog zoveel. En dan is het tragisch als er iemand overlijdt, want ik was nog niks van terechtgekomen. Heb je dat? Maar als u zo oud bent als ik en u hebt leuk wat gedaan in uw leven en u kunt er met genoegen op terugzien, dan is het helemaal niet erg om te overlijden hoor. Dat ben ik serieus. Hè? Denk nou niet dat ik er mijn haast mee heb, want ik wil het echt wel een poosje zo voortzetten. Maar zoals een familielid van me zei, ik hoop toch niet dat ik een kastplantje word, dan overlijd ik nu maar liever.
Ja, maar wij zijn er nog niet
aan. Daarom. Hè? Zolang ik een bril mag dragen, kijk, als ik hem afzet, dan kan ik dus echt niks meer lezen hoor. Met geen mogelijkheid. Hè? Dus dan wordt het toch vervelend. En als ik mijn gebit uitleg, zuster, dan is er niet zoveel nog wat ik kan eten. En het is toch niet zo leuk hoor.
Hè?
Ja, dat is het volgende punt natuurlijk. Hè? Dan moet ik toch nog naar de fietsenmaker, bedoel u natuurlijk. Ja. Ik bedoel, wij dringen dat allemaal terug, maar het houdt toch een keer op. Ik ben er maar laconiek over. Het is een van de weinige zekerheden die de mens heeft, zegt de filosoof. Daar kun je beter maar zo snel mogelijk aan wennen. Dus als je nog wat te doen hebt, haast je, zeg ik altijd. Zeg je tegen jonge mensen ook, als je wat wil, haast je. We leven hier niet zo lang. Dat is Bijbelse gedachte. Maar genezingen komen in de Bijbel voor, maar ze hebben niet tot doel dat de mens weer gezond wordt. Dat is niet het doel. Dat is het teken. Maar het is een teken van iets anders. En het andere is het doel. En waar het over gaat, is dat die tekenen, alle wonderen, alle tekenen in de Bijbel zijn een uitbeelding van het tegenwoordige werk van Christus. Dat wil zeggen, de uiterlijke gebeurtenissen bedekken de eigenlijke betekenis. En als die bedekking wordt weggenomen, dan begrijp je dat al die wonderen en tekenen in de Bijbel uitdrukkingen zijn van het werk dat God vandaag doet in het verborgen. En daarom zijn er illustraties, tekenen van. In de oudere Bijbelse geschiedenis. Heb je dat nog? Die hele uitleiding van Israël uit Egypte was toch door de Schelfzee bedoel ik dan. Hè? Door die zee. Daar kon je niet door. Was volstrekt onmogelijk. En bovendien, waarom zou je willen? Want je komt aan de andere kant in de woestijn. Daar kan je ook niet leven. Maar het is een uitbeelding van de verlossing die door Christus tot stand gebracht is. via dood en opstanding, zeg maar via wedergeboorte, dat is naar de mens en in deze oude wereld volstrekt onmogelijk. Het is ook een wonder, maar het is wel gebeurd. En via die weg komen we in de woestijn, daar kun je niet leven, maar raad eens wat. De Heer geeft ons leven, elke dag is daar het manna. Tot vandaag. Nee, niet letterlijk, maar overdrachtelijk, en dat is veel belangrijker. Ik zou niet weten, ook zou moeten leven in deze wereld überhaupt. Laat staan als christen zonder Bijbel, zonder het woord van God. Zonder dat manna dat uit de hemel is nedergedaald, om zo te zeggen. Dat ons spreekt over de Heer, die zijn werk doet en die ons uitleidt en in wie wij een heerlijke toekomst tegemoet zien en dat soort dingen meer. Ik zal me geen raad weten. Ben ik serieus? Ik zou het niet weten. Ik heb er geen idee van hoe het dan zou moeten. Ik begrijp ongelovigen dus ook niet. Daar kan ik me niks bij voorstellen. Echt niet. Maar goed, maar daar zijn het tekenen van. En als je het nagaat, nou, ik denk dat 99 van de 100 tekenen, nou, misschien moet ik zeggen 9, want ik heb het nooit geïnventariseerd, maar misschien moet ik gewoon zeggen dat alle tekenen in de Bijbel altijd een uitbeelding zijn van leven uit de dood, van opstanding. Het zit er in ieder geval altijd aan vast. Dat ze soms nog wat meer uitbeelden of bepaalde aspecten daarvan uitbeelden, dat kan zijn, maar het is het altijd. Het schiet me de gemeente binnen die niet in die categorie valt namelijk. Het is altijd het onmogelijke, namelijk leven uit de dood. En het meest voor de hand liggende om dat te illustreren is inderdaad lichamelijke genezing. Waarbij God ingrijpt in de natuur, in de schepping als zodanig. Waarbij de handel tegen de gangbare regels en de zogenaamde natuurwetten, althans voor zover wij ze kennen, want dan beschouwen we het als een wonder. Maar waarom het is? Omdat het een uitbeelding is van opstanding uit de dood, het tot stand komen van een nieuwe schepping uit de oude. Dat kan dan officieel niet, maar alles wijst erop dat het toch kan. En God doet dat. Maar als die tekenen geweest zijn, hetzelfde verhaal. Toen zeiden de Joden tot de Heer, geef ons een teken. Wij wilden wel een teken zien. Het is wel geen kermis, maar wij wilden wel een teken zien.
Anders nee, hij gaat gisteren een volteken.
Precies. En wat zei de Heer dus? Ze krijgen geen ander teken dan het teken van Jona. Maar dat was al geweest, het teken van Jona. Alleen het teken van Jona wordt herhaald. Want gelijk Jona, al zo de zoon des mensen, enzovoorts. En wat was het teken van Jona? Opstanding uit de dood. Het zat er meer dan vast, maar dit is de essentie ervan. Vandaar dat het beroemde gebed van Jona in Jona 2 alle kenmerken heeft van een psalm, omdat we zoveel psalmen hebben waarin gebeden wordt als het ware vanuit de dood. Ik zei als het ware, niet omdat het dat niet is, maar omdat het nou eenmaal geschreven werd door levende mensen, inmiddels, dus vooruit maar, hè. Maar ik riep vanuit mijn benauwdheid tot de Heere en hij hoorde mij. Waar staat dat? Ja, Jona 2. Maar u had gedacht op psalm natuurlijk. Hè? Nou, enzovoorts. Maar ze kregen geen tekenen meer, dus. En dat houdt dus een keer op. In Handelingen krijgen we nog een paar keer zo'n teken, overigens. En verder weten we van die tekenen of wonderen van gezondmakingen, maar ze worden niet meer beschreven. Dat wil zeggen, het komt heel zelden voor, zoals gezegd in Handelingen een paar keer. En dat is het dan. Want daar blijft het dan ook bij, hè. Ik bedoel, verder krijgen we wel te horen over gezond, maar dan gaat het over de gezonde woorden Gods en over de gezonde leer. En we krijgen te horen over drink niet langer water alleen, maar drink wijn ook, hebben ze vertalen ze bijgezet of zoiets, geloof ik. Hè? Ik kan beter wijn drinken, want het is beter voor je menigvuldige zwakheden. Toen was het water ook al niet zo betrouwbaar hier op aarde, zal ik maar zeggen. En voor je gezondheid, hij zegt niet bid en u zal gegeven worden, of laat je de handen opleggen van iemand die de gave der gezondmaking heeft, of iets dergelijks. Hij zei, nee, ik heb een medisch advies, drink maar wijn. Zei de dokter tegen mij ook, zeg, geef maar een receptje, maar dat deed hij niet. Ik hoorde trouwens een broeder die zei, ik heb hele goede medicijnen, die komt uit Schotland. Maar vooral hele sterke medicijnen. Oh ja?
Denk ik, ja.
Krijg je dat doktersrecept, broeder, of niet? Nee, ook niet. Nee. Nou ja, laat maar zitten. Maar u dient te begrijpen dat die wonderen niet in zichzelf het doel zijn. Ze zijn tekenen. Iedereen kent de uitdrukking. Wonderen en tekenen. Wonderen namelijk tekenen. Daarom gebeuren ze. Dat ze praktisch nut hadden voor de persoon in kwestie. Ja, dat zou we niet ontkennen. Maar ik hoorde... Wat was het nou? Het was een film, geloof ik... Nou ja, over Bijbelse zaken in elk geval. En serieuze, was bedoeld als evangelisatiemiddel. En er werd gewoon in gezegd, ja, Lazarus werd opgewekt uit de dood. Maar ja, die arme man moest toen nog weer een eind verder in het leven. En daarna is hij weer overleden. Dat is ook niet zo prettig allemaal. Is het in belang van de persoon in kwestie? Of niet? Als je één keer weg bent, ben je niet terug. Er is trouwens voldoende bekend van mensen die op sterven na... dood zijn, zal ik maar zeggen. En daarna herstellen ze toch weer. En wat zeggen ze dan?
Ik wou niet terug.
Precies. Maar je zal er maar uitgehaald worden door de Heer. Ik bedoel, is dat dan zo nuttig? Nee, maar het dient een bepaald doel. Het is illustratief. En bovendien, de opstanding van Lazarus is natuurlijk toch gewoon een uitbeelding van de opstanding van de Heer Jezus Christus in zijn hoedanigheid van Lazarus, Eleazar. Namelijk in zijn hoedanigheid van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En niet in Jeruzalem, zelfs niet in Galilea, maar op de Olijfberg in Bethanië. Voor alle duidelijkheid, de Olijfberg is een beeld van het koninkrijk voordat het openbaar wordt in Jeruzalem. En daarom bivakkeerde de Heer niet in Jeruzalem, maar op de Olijfberg in het huis van Lazarus, Maria en Martha, die een beeld zijn van de gemeente in dat ene huis, weet u wel. En die Lazarus, als hoofd van het huis, is een beeld van Christus als hoofd van de gemeente. Want Lazarus is de Hebreeuwse naam Eleazar en dat is de zoon van Aaron. Kortom, Lazarus is de tweede hoge priester, namelijk de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Zo simpel is dat. En als de Heer weent over de dood van Lazarus, staat er ziet hoe lief hij hem had. En dan denk ik, ja, dat zou je gedacht zijn. Hij heeft geweten wat hij daar voor zich zag. Zijn eigen dood namelijk. Dat is het verhaal. En dan begrijp je het ook veel beter natuurlijk. Maar het was nog niet maar alleen nuttig voor Lazarus. Hoewel ze daar in Marseille anders over denken. Maar daar is hij uiteindelijk overleden en begraven. Hè? In Marseille. In provincia Gallica. Maar goed, dat is ook maar een zijlijn. Maar wat tot ons door moet dringen, is dat die gaven een beperkte functie hebben. Moet ik even zoeken, even denken. Ja, ik noem u nog aan het slot van de avond een mooi beeld. In nummerie hoofdstuk 11, denk ik. In nummerie is plotseling sprake van de instelling van een raad van oudsten, heet dat. Staat in vers 16 van nummerie 11. De Heere zei tot Mozes, verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël. Dat is een leuke, hè? Ze worden niet aangewezen als oudsten, zij waren oudsten en worden verzameld. Hangt een beetje samen met ons onderwerp, want wij kennen ook oudsten in de gemeente. Niet omdat ze daartoe aangesteld zijn, maar ze zijn het. En ze worden hooguit aangewezen alsnog, omdat ze het al zijn, hè? Verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël. Niet uit Israël en maak hen oudsten, maar verzamel 70 oudsten uit Israël. De welke gij weet dat zij de oudsten des volks en deszelfs ambtslieden zijn. Ze waren het al. En dat heet ambtslieden. Een treffelijk ambt. En gij zult hen brengen voor de tent der samenkomst en zij zullen zich daar bij u stellen. Zo zal ik afkomen en met u al daar spreken en van de geest die op u is zal ik afzonderen en op hen leggen. Daarna lezen Handelingen 2 en er staat gewoon dat God zijn geest heeft uitgestort op de Heer Jezus Christus als eerste en dat via de Heer Jezus Christus die geest gegeven wordt aan een ieder die gelooft. Kortom, waar we mee van doen hebben is met een beeld van de gemeente, deze 70 oudsten, ook op te vatten als eerstelingen uit het volk, zijn een beeld van de gemeente van eerstelingen in onze dagen. Hebben we die nog? Goed. En wij hebben deel gekregen aan de geest, niet van Mozes, maar van de geest van de profeet als Mozes. Kortom, van Christus, maar Mozes is een type van Christus uiteraard. Hè? Mozes als Eerst als hoofd van het oude verbond is een type van Christus als hoofd van het nieuwe verbond. Volgens Hebreeën 3 en 4. Nou, en dan staat er, en zij zullen met u de last van dit volk dragen. Dat klopt precies, want de gemeente zal delen in de heerlijkheid en daarmee heerschappij van Christus. De opname van de gemeente heet dan ook de wegrukking van de mannelijke zoon tot God en zijn troon, tot op de troon. Dat is onze positie, als kinderen des konings, heet dat in een lied, hè? Precies. Nou goed, dan krijgen we enige voorschriften waar ik verder niet op inga, maar daarna lees ik vers 24. En Mozes ging uit en sprak de woorden des Heren door het volk, dat deed hij dus. En hij verzamelde 70 mannen uit de oudsten des volks en stelde hen rondom de tent, de tabernakel. Toen kwam de Heere af in de wolk en sprak tot hem en afzonderende van de geest die op hem was, legde hij hem op de 70 mannen, op die oudsten. En het geschiedde als de geest op hen rustte, dat zij profeteerden. Dat deden de 12 in Handelingen 2 trouwens ook. Ze deden het zelfs in tongen, maar vooruit. He? Zij profeteerden. Maar het gaat me om de laatste vier woorden. Maar daarna niet meer. Dat wil zeggen, alleen bij hun aantreden, om zo te zeggen, bij de instelling van die raad van oudsten, was er sprake van profetie. Zij profeteerden, maar alleen maar toen, daarna niet meer. Daarna waren ze in functie overigens, maar ze profeteerden niet meer. Nou goed, moet voor het beeld duidelijk zijn. In het begin van onze bedeling werd geprofeteerd, logischerwijze, hier weet je niet waarom, want er staat geen verklaring bij, niet wat er gezegd wordt en wat het heeft uitgemaakt en wat er de zin van was, staat allemaal niet bij. Maar toegepast op de gemeente, waar dit een beeld van is, want nu ben ik de bedekking aan het wegtrekken dus, hè, moet duidelijk zijn wat het betekent. Het betekent dat aan het begin van onze bedeling, bij de eerste generatie om zo te zeggen, van de gemeente, werd er geprofeteerd. Dat was nodig ook, want er waren nog geen nieuwtestamentische bijbelboeken. Maar onder het kopje profetie werden die boeken wel geproduceerd overigens. Hè? Maar daarna niet meer en aan de Bijbel werd ook niks toegevoegd. En dat is wat de protestanten in de tijd hadden tegen de Rooms-Katholieken in de dagen van de reformatie. De katholieken beschouwden zich als de voortzetting van de Bijbelse geschiedenis enzovoorts. En ze profiteren nog steeds. En de paus, als die wat zei, dan is dat onfeilbaar. En dat soort dingen, weet u wel, gaat niet om wat de Bijbel leert, gaat om wat de kerk leert, want de kerk heeft het laatste woord. De Bijbel is voltooid, maar daarna volgen de pauselijke klieken, iets van Ensi of zoiets. Hè? Weet ik veel. Ik ken die termen niet en ik wil ze ook niet kennen, hè. Ja, de encyclieken, dan weet je veel wat, hè. En dan is het weer afhankelijk of je ex cathedra spreekt of niet. Of dat hij ernaast stond, hè. Naast de cathedra, zou ik maar zeggen. Of het officieel was wat hij zei of niet. Weet je veel wat allemaal. En daarna hebben de protestanten hebben toch, na enige tijd hebben ze hetzelfde gedachtegoed maar overgenomen. Want in orthodoxe protestantisme, daar geldt het gezag van de oudvaders hoger dan het gezag van de Bijbel. Hè, wat? Dat hebben ze mezelf verteld. Je mag wel de Bijbel bestuderen, maar dan wel volgens de formulieren van enigheid of wat er maar wezen mag en dat soort dingen meer. Daar ken ik die termen van. Dat moet dan wel door een bepaalde bril en binnen een bepaald kader. Liever hebben ze dat je lesgeeft in de catechismus. Maar dan kom je dit niet tegen, nee, precies. Dat is dan net het hele punt. En dan blijft hier de bedekking over liggen. Hè? En nu we toch over tijd zijn. Ga ik net zo goed nou het even openlichten, komt er niet meer op, hè, want er komt niet meer op het bandje. Jammer voor die mensen, maar hadden ze maar hier moeten zijn. Komt hierna het verhaal van Eldad en Medad, dat waren twee mannen vanaf vers 26, die hoorden wel bij de 70, want ze hadden wel een convocatie gekregen. Dat staat er, hè, want ze waren onder de aangeschrevenen. Maar ze waren tot de tent niet uitgegaan, ze hadden zich niet verzameld. Waren daar niet bij. Ze waren domweg niet gekomen. 2 van de 70. En die profeteerden ook. Maar dan niet bij de tent der samenkomst. Maar in het legerkamp gewoon. staat in vers 27. En te worden verteld aan Mozes, al dat en mede dat profeteren in het leger. En Jozua, de zoon van Noem, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgelezen jongelingen, antwoordde en zeide: mijn heer Mozes, verbieden. Ze vallen buiten de regels, ze zijn buiten de orde. Doch Mozes zei tot hem: zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heeren zijn geest over hen gaven. Kortom, er wordt verder geen aandacht meer aan gegeven, helemaal niets. Waarom staat het dan in de Bijbel? Nou ja, dat is dan altijd de vraag. En het antwoord is niet zo moeilijk. Het antwoord is dat na de opneming van de gemeente, nadat de gemeente voltooid is, wordt het werk van de gemeente alsnog voortgezet door twee man. Eldad en Medad wordt alsnog voortgezet door twee man en die prediken in het leger, namelijk zelfs letterlijk in Jeruzalem. Dat is na de opname van de gemeente en dus in de 70ste week van Daniël. Je bent dus, ja inderdaad, je bent terecht bij de twee getuigen uit Openbaring 11, Mozes en Elia, die het werk van de gemeente als zodanig voortzetten, die bovendien profeten zijn, want dat waren ze, daar blijf je dus je leven lang, ze zijn het nog. Al worden ze daar genoemd getuigen. Maar vooruit, ze doen daar hun werk. En het werk dat, dat inhoudt de prediking van het evangelie aan Israël. En dat is een specifieke functie en verantwoordelijkheid van de gemeente. Maar die is al opgenomen. Iemand moet het werk voortzetten. Hè? En dan krijg je dus die twee, Mozes en Elia, die twee, die doen dat dus. En daarna worden zij ook gedood, maar dan zijn er al gelovigen op grond van hun prediking. En daarna worden zij ook alsnog opgenomen, net als de gemeente zelf, naar de hemel. En dat zijn dus, voor zover wij weten, de twee enige oud-testamentische gelovigen die een hemelse toekomst krijgen, omdat ze geacht wordt alsnog te behoren tot de gemeente. Dat bedoel je? En het wordt natuurlijk in hun oud-testamentische geschiedenis geïllustreerd. Van beide staat dat men gezocht heeft naar hun graf, maar het werd niet gevonden. Daar was ook een goede reden voor. Ze waren ook niet begraven. Mozes wel, maar die was al opgestaan. Die was al weg. Dan konden ze dus de graf niet vinden. En Elia is helemaal niet in een graf geweest. En verdween rechtstreeks naar de hemel in afwachting van de voortzetting van hun bediening onder het nieuwe verbond. Voor Mozes een hele troost, want hij mocht het beloofde land niet binnen. En eigenlijk alleen maar omdat hij nu eenmaal een beeld was van het ongelovige Joodse volk als zodanig. Daarom mocht hij het beloofde land niet binnen. Tragisch voor de man, maar hij kreeg er een beter, namelijk hemelsvaderland voor in de plaats. En Elia was ook niet klaar met zijn bediening, die werd dan wel eens opgevolgd door Elisa. Maar Elia zelf verdween naar de hemel. En de opgevaren Elia en Elisa op aarde als zijn opvolgers zijn allebei een beeld van de opgestane Christus en zijn werk. Vandaar dat Mozes ook zoveel tekenen deed in zijn dagen. En Elia ook. En Elisa dus ook. En dat zijn de twee grote perioden in de oud-testamentische geschiedenis waarin wonderen, tekenen gebeurden. De derde periode in de Bijbelse geschiedenis is die van de Heer Jezus en de apostelen. Maar dat is ook maar tijdelijk. Net als in die voorgaande twee perioden.
Even een vraag. Er staat in Openbaring 11 dat ze 12 van de 60 dagen profiteren.
Ja.
En profeet.
Ja.
Citeren ze dan de oud-testamentische schriften? Of wordt er dan ook gezegd, zo zegt de Heer? Want dan zou je verwachten, als dat zo is, dat er nog woorden aan het woord toegevoegd worden. Dat lijkt mij wel slim.
Juist. Mij ook. Maar bovendien, zij heten profeet, zij waren profeten, zij profeteren, dat is het werkwoord. En bovendien moet je je de situatie voorstellen, het is dezelfde situatie als aan het begin van onze bedeling. Dat wil zeggen, naar de Joden toe zou toch de bedekking van de schrift weggetrokken moeten worden. Er zijn alleen twee manieren om het te doen. De een is al zo zegt de Heer en de andere is, we hebben inmiddels nieuwtestamentische Bijbelboeken. Waar het allemaal in staat. Maar het verschijnsel dat ze bovendien genoemd worden getuigen, dat werpt toch een licht op die zaak, want oud-testamentische profeten worden geen getuigen genoemd. Getuigen zijn degene die de opgewekte Christus als zodanig gezien hebben en getuigen van zijn opstanding met dezelfde kracht als waarmee dus de apostelen dat deden. Maar ja, die waren ook profeten. Maar er wordt denk ik niks aan toegevoegd. Ik geloof het niet, nee. Wat ontdekt moest worden, was al ontdekt. Het wordt tijd dat de Joden, dat tot de Joden ook dan, maar liever nu, dat tot hen doordringt, bijvoorbeeld die uitspraak uit Jesaja 28, ik zal door een andere taal tot dit volk spreken, en ook al zo zullen ze mij niet horen. Dat wil zeggen, door het Grieks van het Nieuwe Testament. Want dat is de echte betekenis van spreken in tongen eigenlijk, door heidense talen. En dit soort schriftplaatsen, ja, die wil men dus niet kennen. Omdat men gewoon vasthoudt aan judaïsme, aan de Joodse traditie, die moet vooral zo blijven. En dan helemaal tot slot, ik zal nooit vergeten, wij waren in Israël, lang geleden overigens, en spraken daar een Jood en die zei gewoon, ja, wij hopen dat de Messias komt, maar eigenlijk zegt hij, niemand van ons hoopt dat. Wij hopen dat hij niet komt, want wij weten dat als de Messias komt, betekent dat in de eerste plaats de verwoesting van Jeruzalem, en het was in Jeruzalem dat we met die man spraken. Hij zei, maar bovendien betekent dat het eind van het Jodendom, van het Judaïsme. En dat willen we eigenlijk niet. Dan, eerlijker getuigenis heb ik nog nooit gehoord van een Jood. He? Maar goed. Want dat is zo, daar komt een eind aan. Nou goed, zal het daarbij laten. Anders komt hij helemaal niet meer met vandaag. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, voor dat profetisch woord dat zeer vast is. En we danken u voor het werk van de apostelen en profeten die ons deze nieuwtestamentische waarheden geopenbaard en verklaard hebben. We danken u dat we daardoor in heel de waarheid geleid worden. En niet alleen u leren kennen, maar daarmee ook onze eigen positie in u en in Christus. We zeggen u dank dat u ons gemaakt hebt tot een volk van eerstelingen. Eerstelingen van dat nieuwe verbond. Eerstelingen ook van een nieuwe schepping en van uw koninkrijk. En dat wij op grond daarvan ook door u geroepen zijn om deel te hebben aan uw heerlijkheid in de hemel zelf. We danken u voor dat grote voorrecht, dat we in dat bewustzijn mogen leven en mogen beseffen dat al wie wij zijn, zijn we geworden uit de rijkdom van uw genade, onder de heerschappij waarvan wij in onze dagen mogen leven. We danken u dat we onszelf, onze lichamen, aan u mogen toevertrouwen, opdat u uw werk aan ons zou doen en ons zou bekwamen, niet alleen om dienaren te zijn van uw nieuwe verbond nu, maar in bijzonder ook in de toekomst, in de dagen waarin alsnog uw heerlijkheid zal geopenbaard worden in heel de wereld, aan alle volkeren, in heel de schepping. We danken u dat we daarnaar mogen uitzien en dat we in afwachting daarvan mogen leven aan uw hand en in de kracht van uw genade. Amen.